Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Zwaag zal voorgaan. Ook alle gasten, de luisteraars thuis en die via het internet met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom. Het kerstevangelie lezen we vanmiddag opnieuw uit Lucas 2, de versen 10 tot en met 20. Er zijn nog een aantal mededelingen namens de kerkraad, de collecte. Twee collecten voor de slotzang. De eerste collecte is zoals gebruikelijk de laatste zondag van de maand bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de afdracht aan de kerkelijke kassen. En vandaag is dat de emeritikas. De collecte bij de uitgang is deze zondag bestemd voor het werk van de Bulgarije-commissie. Op deze laatste zondag van de maand willen we voor deze dienst het volgende diaconale gebedspunt noemen. Broeder en zuster Paars zijn al jaren betrokken bij projecten en hulpverlening in Malawi. Ten gevolge van twee mislukte oogsten leidt de bevolking aan een nijpend voedseltekort. Afgelopen zomer heeft de organisatie waar broeder Paars deel van uitmaakt 360 gezinnen kunnen voorzien van voedsel. Ook wij als Pneelgemeente hebben hierin bij kunnen dragen. De eerste oogsten zullen in april volgend jaar plaatsvinden. Voor die tijd is het een absolute noodzaak nogmaals een voedselactie te houden. Graag wil de organisatie Hart voor Malawi deze voedselactie begin februari laten plaatsvinden. Om deze broodnodige actie te kunnen organiseren is uw steun en gebed heel erg nodig. We gaan nu twee kerstliederen zingen. Het eerste is Hoor de engelen zingen de eer, de versen 1 en 2. En daarna zingen we In de stad van koning David. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar zingen de lofzang van Simeon. Het eerste en het tweede vers. De lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd dan zijne gaan in vrede. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. Vanmiddag doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En vanmiddag doen we dat met een wat een andere belijdenis dan we dat gewoon zijn. Vanmiddag doen we dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. Nicea, een belijdenis die opgesteld is in het jaar 325. Een hele oude belijdenis dus. En waarom lezen we die? Omdat die wat meer verwoordt waarom de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. Als we belijdenis hebben gedaan in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, dan zingen we met elkaar van de lofzang van Zacharias, het vierde en ook het vijfde vers. De lofzang die Zacharias ons voorgezongen heeft. 4 en 5. We spreken in ons hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. En ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is en ten derde dagen weer opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Ik geloof in de Heilige Geest die Here is en die levend maakt en die van de Vader en van de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Lezen met elkaar uit het Kerstevangelie, Lucas 2, versen 10 tot en met 20. We beginnen bij het 10e vers. En de engel zei tegen hen, de herders: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen was gesproken. Tot zover Lucas 2. Laten we samen eerst bidden, gemeente, en een zegen vragen over de bediening van zijn woord. Laten we samen ook dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster Davis en Els Bos in de afgelopen week mochten herdenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken. De engel die bij de herders kwam, zei: ik verkondig u grote blijdschap. En de inhoud van die blijdschap was dat de zaligmaker was geboren, de beloofde Messias. Hij die gekomen is om zondaren te zoeken en te verlossen. Heren, wat inderdaad een blijdschap is dat geweest voor de herders en ook voor zoveel anderen die dat heerlijke evangelie van kerst toen mochten horen. Die dat kerstkind ook mochten zien, voor hem mochten neerknielen. En in hem de beloofde Messias mochten aanschouwen. Maar Heren, wilt u geven dat er ook in onze hart een blijdschap mag zijn? Blijdschap over de komst van de zaligmaker. En dat we het ook mogen beleven dat in hem alles ligt. Ook voor ons hart en voor ons leven. Hij is gekomen als een licht om de donkerte, de duisternis weg te nemen. Zo heeft Simeon daarvan gezongen en wij vanmiddag met hem. Maar Heer, u weet hoe het in ons leven kan liggen. Juist in de dagen waarin dat licht zo helder schijnt, zoals nu, kunnen we nog meer dan anders de donkerte in ons hart ervaren. We bidden, Heren, of u in het bijzonder ook met hen wilt zijn die het zo beleven. En ze zijn er ook onder ons die depressief zijn. Ze zijn er ook onder ons voor wie de zorgen, de moeite en het verdriet dat er in hun leven is zo overheersend zijn, dat ze daardoor in het donker zitten en in het donker blijven. Heren, wilt u er doorheen breken? En wilt u met uw Heilige Geest geven dat de kerstboodschap toch iets van licht en vreugde en blijdschap in hun hart mag teweegbrengen? De engelen die daarna in een grote legermacht de herders ook toezongen: ere zij God in de hoogste hemelen. Ze hadden het ook over vrede op aarde. En als we om ons heen zien, Heren, dan moeten we zeggen, die vrede die is verder weg dan ooit. Wat een oorlogen. Wat een verschrikkelijke dingen. We hoeven alleen maar naar Syrië te kijken, naar Centraal-Afrika. We kijken naar Noord-Korea, we kijken naar andere gebieden waar zoveel nood en oorlog en strijd is. En ook in Europa wordt de angst steeds groter En van de week de aanslag in Berlijn, waar mensen zo ineens door getroffen zijn, weggerukt werden uit dit leven. Heere, vrede op aarde, verder weg dan ooit. Maar wilt u geven dat we toch ook die vrede mogen ervaren, die in de allereerste plaats toch die geestelijke vrede is. Die vrede tussen u en ons. De vrede in dat kind. Dat kind die vredevorst heet. En in wie wij een eeuwige vrede mogen zoeken en mogen vinden. We mogen toch ook weten, Heere, dat straks dat vrederijk zal aanbreken. Waar Jesaja al over geprofeteerd heeft. Met die prachtige beelden van die dieren die elkaar nu nog naar het leven staan, maar die dan samen zullen weiden. Heere, het vrederijk zal aanbreken en geef dat dat ons ook steeds weer bemoedigt, troost en met verlangen vervult. Samen als gemeente mogen we u danken, Heere, voor het feit dat u broeder en zuster Davis en Els Bos in de afgelopen week heb doen beleven samen met hun kinderen, met hun kleinkinderen, dat ze 50 jaar getrouwd waren. Een halve eeuw. En ze zijn dankbaar voor al de zegeningen die ze uit uw hand ontvingen, Heer. Er zijn ook moeilijke tijden geweest, tijden van ziekte, tijden van zorg. Maar u heeft hen tot hiertoe willen uit en door helpen. En Heer, we dragen onze broeder en zuster ook van harte aan u op. Blijf hen omringen met uw trouwe zorg. En dat bidden we ook voor hen, voor hun dierbaren, hun kinderen, hun kleinkinderen. Gedenk hen en hun familieleden ook in de komende tijd, ook in de toekomst, in uw zorg en in uw liefde. Vanmiddag collecteren wij voor verschillende doelen. En een van de doelen is toch ook dat wij ook onze bijdrage mogen geven aan de actie die is georganiseerd met het oog op de hongersnood in Malawi. We kunnen ons er geen voorstelling van maken, Heren, wat dat voor ons, wat dat eigenlijk voor mensen inhoudt. Gebrek te hebben aan het dagelijkse brood. Vorige week hebben we daar nog met elkaar over nagedacht, dat dat voor ons geen vraag is. Maar voor mensen in Malawi juist wel. We bidden, Heere, of u wilt geven dat onze harten mild worden, dat onze handen mild worden, dat we onze bijdrage eraan mogen geven, dat de mensen ook daar hun dagelijks brood mogen hebben. Wij bidden u, Heere, of u wilt zijn met onze emeriti-predikanten. Vandaag mogen we ook bidden voor hen. Onze gaven geven voor de emeriti-kas, maar dat kan toch niet zonder het gebed ook voor hen. U weet wat onze emeriti-predikanten nodig hebben. Ieder van hen dragen van harte aan u op in zijn situatie, samen met de dierbaren, met hun gezinnen, met allen die hun lief en dierbaar zijn. Wilt u hen voor hen zorgen en hen vertroosten met dat evangelie dat ze eens zelf hebben verkondigd of misschien soms nog steeds verkondigen mogen. Wij komen samen tot u. Heere, hoor ons. Heere, zegen ons. En niet op grond van enige verdienste die in ons zou zijn. Maar alleen op grond van hem die gekomen is. En die straks ook weer komen zal. Onze Heere Jezus Christus. Zie ons aan in hem uit genade. Amen. Psalm 105, vers 1 en 2 willen we met elkaar zingen. En die twee versen die beginnen zo. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. En juicht elk om strijd met blijde galmen. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Als je hart met blijdschap vervuld is. Omdat je het kerstevangelie mag verstaan. Dan komt er ook de lofzang in je hart en over je lippen. Psalm 105, 1 en 2. uitgangspunt vanmiddag is het 15e vers van Lucas 2 en dat lees ik nog eens een keertje voor. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En we zingen daarna uit Psalm 72, het 10e en het 11e vers: dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En dat is de Heere Jezus. Zijn naam, vers 11, moet eeuwig eer ontvangen. Toen die engel uit de hemel naar de aarde kwam om de blijde boodschap van de geboorte van de Heer Jezus te verkondigen, toen ging hij niet naar de tempelgemeente. Toen ging hij niet naar Jeruzalem. Toen ging hij naar de velden van Efrata. Dus niet de hoge priester en ook niet de priesters werden door hem in kennis gesteld van dat heerlijk evangelie, maar een groep eenvoudige herders. En ja, we kennen het evangelie, we weten niet anders, maar als je daar nou eens even over nadenkt, dan moet je toch bij jezelf zeggen: wat is dat toch vreemd, wat is dat toch wonderlijk. Die priesters in Jeruzalem, dat waren toch de vertegenwoordigers van de oudtestamentische kerk. Die hadden de beloften. En dat waren toch de geestelijke leidsmensen. Die hadden toch als eersten het evangelie van de geboorte van de Messias moeten horen. Maar de engel ging aan hen voorbij. En het geboortebericht van de Heer Jezus kwam in de allereerste plaats terecht bij een groep herders die de nachtwacht hielden over hun kudde in het veld. Onverwacht werden ze in een geweldig groot licht geplaatst. Hè? En onverwacht hoorden ze de boodschap: jullie hoeven niet bevreesd te zijn, want ik verkondig jullie grote blijdschap die voor heel het volk zal wezen. Voor jullie is heden geboren de zaligmaker, en hij is Christus de Heere in de stad van David. En toen had die engel er ook bij gezegd, en dat is natuurlijk ook heel wonderlijk als je daar goed over nadenkt: en dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Niet in een mooi paleis. Niet in een prachtige woning. Maar in een kribbe, in een stal of in een grot. En toen de engel uitgesproken was, toen waren er ineens veel meer engelen. Een legermacht. Ik weet niet hoeveel er zijn geweest, hè, maar ik denk dat het er duizenden zijn geweest. Denk je niet? En die begonnen met een geweldige lofzang, een groot koor. En ze zongen het rondom de herders: eer zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Nooit heeft er een mooier koor gezongen dan dit koor. Die herders, wat hebben ze nou gedaan nadat ze die geweldige boodschap hebben gehoord? Nou, dat lezen we nou vanmiddag hier in vers 15, want er staat: toen die engelen weer weggegaan waren naar de hemel, toen zeiden de herders tegen elkaar: laten wij nu naar Bethlehem gaan en laten wij dat woord nou zien dat er is geschied, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. Dus de reactie van de herders is: gelovig op weg gaan om te zien wat dat woord inhoudt. Zijn ze ongelovig geweest? Hè? Was het nou zo van eerst maar eens zien of dat allemaal wel klopt wat die engel gezegd heeft en wat die engelen gezongen hebben? Zo moet je dat niet lezen. Het is eigenlijk anders. Ze zijn in geloof op weg gegaan. En toen hebben ze het kind ontmoet. Afijn, we zullen daar nu met elkaar vanmiddag over nadenken. Kerstfeest is het geworden voor de herders. Dat is het thema voor deze dienst. Kerstfeest voor de herders. En ik hoop dat het ook kerstfeest mag zijn of anders mag worden voor ons aller hart. Voor u en ook voor jou en mij. Je kunt je wel voorstellen dat het geweldig is, hè, wanneer je zo'n boodschap en zo'n lofzang mag horen. Hè. Denk je nou eens even in. Je bent daar gewoon in een nacht bij elkaar, het vuur dat brandt, dat je warm houdt. Hè, en je bent op alles voorbereid, op dieven en op wilde dieren en zo. Hè. Maar je bent natuurlijk niet voorbereid op een engel of op een engelenkoor. En ze hadden het nooit kunnen denken, die herders, dat zij het allereerste adres zouden worden van dat evangelie van de geboorte van de Messias, van de Heere Jezus. Herders. Niet de meest hoogstaande mensen. Meestal wat van die ruwe bonken. Meestal van die mensen die in de vrije natuur leefden en die zich in veel gevallen ook niet zoveel gelegen lieten liggen aan allerlei regels. En, ach, je kent dat wel, hè, van die vrijbuiters. Herders, niet al te beste naam hadden ze in die dagen. En het getuigenis van herders, dat werd in de rechtbank niet voor vol aangezien. Niet geaccepteerd. En het is inderdaad waar dat niemand heeft ooit kunnen indenken dat nou herders de allereerste adressanten worden van de heerlijke boodschap van de geboorte van de Messias. Ik zei al, je zou meer hebben verwacht dat de engel naar Jeruzalem was gegaan. Naar het huis van de hoge priester bijvoorbeeld. Of van een of andere priester, hè. Je kunt je wel voorstellen dat als je zoiets meemaakt, als die herders daar hebben meegemaakt in die nacht, hè, dat een geweldige indruk op je maakt. Hè. Moet je eens even indenken, daar zit je bij elkaar, ineens dat geweldige licht, die boodschap, die engelenzang. Wie zou er niet door ontroerd zijn geworden? En hier gebeurde meer dan alleen maar dat er een licht verscheen en dat er een stem klonk en dat er een engelenzang klonk. Hier was het even de hemel op de aarde. Hier was eigenlijk, om zo te zeggen, zoals het in de hemel is, was het nu even daar in de velden van Efrata. Nooit eerder was het zo dichtbij geweest, de hemel, als daar. Kun je het indenken? Hemel op aarde. Hoe lang heeft dit allemaal geduurd? Ik weet niet of dat voor u of voor jou een vraag is. Ik weet nog wel dat toen ik zo'n jongen was, dat ik me dat wel eens afgevraagd heb. Hè, van hoe lang heeft dat nou geduurd, hè, om zo te zeggen. Hè, die heerlijke openbaring daar in de velden van Efrata. Maar je moet het antwoord erop schuldig blijven, want je leest er niet van. Dus het is voor ons niet van belang. Wat je wel moet zeggen, en dat is, en dat lees je hier in dit hoofdstuk, er kwam een eind aan. Het heeft maar een beperkte duur gehad. Het is niet eindeloos geweest. Hè, hoe mooi ze ook gezongen hebben. Het heeft niet uren geduurd, denk ik. Ja, hoe lang dan wel, dat weet ik niet. Maar na bepaalde tijd moesten de herders, om zo te zeggen, deze hemel op aarde weer loslaten. En dat zal heel moeilijk zijn geweest. Hè? In het geestelijke leven, misschien mag ik vanmiddag die toepassing zo tussendoor even maken. In het geestelijke leven heb je soms ook bijzondere vertroostingen en bijzondere momenten dat de Heere door zijn Heilige Geest heel nadrukkelijk je vertroost of tot je spreekt. En dat je de ervaring hebt dat de Heere heel dichtbij is. Nou, vroeger zei men dat zijn momenten zo genoten, zo weer toegesloten. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar vaak is dat natuurlijk ook zo. He, die gevoelige momenten waarop de Heer heel dichtbij is en waar de troost en de vrede van het evangelie ook je werkelijk heel diep raakt. Die momenten die zijn niet zo talrijk en die zijn er niet altijd. He. Maar je zou ze, als je ze ervaart, dan wel graag willen vasthouden. Je zou wel graag willen dat je nu wat meer die geestelijke ervaringen zou mogen vasthouden die je nu nog maar zo nu en dan ook beleeft. Zo is dat toch in het geestelijke leven. Zo is het toch in de ervaring van het geestelijke leven. Weet je, wat zal dat toch raar geweest zijn? Heb ik mij zo echt in gedachten zo eigenlijk proberen voor te stellen. Weet je, wat zal het ook raar geweest zijn voor die herders. Hè? Dan hebben ze dat allemaal gehoord. Hebben ze het allemaal meegemaakt. Dat licht en dat prachtige gezang en die heerlijke boodschap. En dan wordt het weer donker. Dan sluit, om zo te zeggen, de donkerte weer om hen heen. En dan zitten ze elkaar aan te kijken. En het enige licht wat er nog is, is het licht van dat vuurtje dat brandt. En meer is er niet. En dan denk ik bij mezelf, gelukkig hebben ze het allemaal meegemaakt. Want stel je nou eens voor dat er maar eentje was die het had gehoord en gezien. Dan hadden ze gezegd, joh, je hebt gedroomd. Dat kan niet gebeuren, dat kan niet waar wezen. Je hebt het helemaal gedroomd. En nu waren ze er allemaal getuigen van geweest. Ze hadden het allemaal gezien, dat hemelse licht. Ze hadden het allemaal gehoord, die prachtige boodschap van de engel. En ze hadden het allemaal gehoord, hè, die machtige engelenzang, dat heerlijke koor, hè, ere zij God. En nou konden ze het elkaar niet meer verwijten. Je hebt gedroomd, joh. Nou wisten ze het. En nou spraken ze met elkaar over, wat hebben wij toch nu ervaren? Wat is hier toch gebeurd? God zelf is naar ons toegekomen. We hebben zijn boodschap nu gehoord. En dan vanmiddag de vraag, en wat hebben ze daar nou mee gedaan? Want ja, het ontvangen van de boodschap is één. Maar het verwerken van de boodschap is natuurlijk twee. En wat hebben ze nou gedaan? Nou, dat lezen wij in dat 15e vers. Toen die engelen weer teruggegaan waren naar de hemel, toen hebben de herders tegen elkaar gezegd, en laten wij nou maar naar Bethlehem gaan, en laten we nou zien dat woord dat er is geschied, dat de Heere ons heeft bekendgemaakt. Ze gaan op weg naar Bethlehem. Ze gaan op weg om te zien het woord dat er geschied is, staat er. Nou, ik zei net al, hè, van dat kun je natuurlijk ook verkeerd opvatten. Hè, dat kun je opvatten in de zin zoals wij daar vaak over spreken, hè, van eerst maar eens even zien en dan geloven. Hoe vaak zie je dat ook niet? In de Bijbel heb je de voorbeelden ervan. Maar ook mensen, en ook soms in ons eigen leven kun je dat soms ook zo ervaren. Eerst maar eens zien hoor. En dan geloven. Maar hoe is dat nou? Moet je het zo opvatten? Nee, ik heb eigenlijk al de vraag beantwoord zo net. Het is niet een ongelovig op weg gaan. Het is niet dat ze zeggen, nou hebben we zoveel dingen gehoord en dan moeten we het maar eens even verifiëren of het klopt. Nee, het is, ze hebben zulke geweldige dingen gehoord en nou gaan ze op weg. Ze zijn, om zo te zeggen, door het woord op weg gebracht. Op weg gedreven. Het woord dringt hen naar Bethlehem toe. Om te zien, verwachtingsvol te zien wat de Heere hen bekendgemaakt heeft. Als de Heere het heeft gezegd dat er een kindje is geboren, dat hij gewikkeld is in doeken en dat hij in een kribbe ligt, nou dan zal dat zo wezen. En dan willen we die koning nu gaan zien. Nu willen we dat evangelie nou met onze ogen gaan zien. We zien er naar uit, we verlangen er naar. We hebben de boodschap gehoord. En nu in geloof de boodschap verwerken. Zo moet je het zien. Waren die herders dan zo gelovig? Ik heb net eigenlijk een aantal dingen over die herders gezegd, waar je de conclusie uit zou kunnen trekken dat ze niet zo gelovig waren. Hardvochtige mensen vaak. Mensen, vrijbuiters heb ik ze genoemd. En of ze nou de Messias verwacht hebben of dat ze dat niet gedaan hebben, dat weet ik niet. Ik heb ook wel eens, toen ik een jongetje was in de kerk, eens een preek gehoord van een dominee en die ging daar een heel groot verhaal van houden. En die zei dat die herders zo verwachtingsvol waren geweest en et cetera. Toen dacht ik bij mezelf, dat kan wel, maar ik lees het niet. Maar er is wel iets anders wat je leest over die herders. En dat moet je denk ik vanmiddag ook wel echt noemen. Wil je ze recht doen? Als de engel zegt, de Messias is geboren in de stad van David, dan lees je hier in vers 15 dat die herders zeggen, die stad van David, dat is Bethlehem. Dan leggen ze, om zo te zeggen, meteen de link tussen de stad van David en tussen Bethlehem. Dus met andere woorden, ze zijn er wel van op de hoogte geweest. Ze hebben wel kennis van de profetieën gehad. Dat kan niet anders. Anders dan hadden ze gezegd, de stad van David. Maar waar is die stad dan? Dan had hier in vers 15 gestaan, laten wij nu naar Jeruzalem gaan en bij de priesters gaan vragen waar de stad van David ligt. Maar dat staat er niet. Er staat, laten wij naar Bethlehem gaan. Ze weten, de stad van David, dat is Bethlehem. Ze zijn dus toch op de hoogte geweest van de profetieën. En ze hebben er kennelijk toch ook mee, nou ja, of misschien dat ze dat, nee, laat ik het zomaar wat neutraler zeggen. Dat maakte deel uit van hun rugzak. Dat hebben ze meegekregen. Zoals zoveel mensen ook over de religieuze zaken heel wat meekrijgen uit de opvoeding. En ze zijn op een christelijke school geweest en zo. Dan weten ze vaak over de dingen heel veel. Of dat nou werkelijk geloof is, dat is natuurlijk iets anders. Hè? Maar je begrijpt het wel hoe ik het bedoel. Hè? Je kan er verder niets over concluderen. Maar wel, ze wisten het. Bethlehem, dat is de stad van David. En daar moeten we zijn. En daar gaan ze naartoe. Is het wonderlijk dat ze op weg gaan? Nou ja, aan de ene kant wel, en aan de andere kant niet. Het is wonderlijk dat ze op weg gaan, want die engel die had gezegd, die koning uit Davids huis die geboren is, die ligt in een kribbe en die is in doeken gewikkeld. Nou, dan zou je toch eigenlijk meteen bij jezelf een gedachte voelen opkomen, maar dan kan dat toch geen koning zijn? Dan kan dat woord toch eigenlijk niet helemaal kloppen. De Messias ligt in doeken en ligt in een kribbe. Nee, maar dat is toch onmogelijk. Wat is armoediger dan dat? Een onderkomen voor dieren. Daar moeten we de Messias gaan zoeken. Zou het dan voor de hand gelegen hebben dat ze zouden hebben gezegd van, ja maar hoor eens even, we vinden het een geweldige boodschap hoor. Maar ja. Zou dat nou echt kunnen? Een koning in een kribbe? Maar ik zei al, ze laten zich door de boodschap van de engel volkomen overtuigen, hoe onbegrijpelijk en hoe wonderlijk die boodschap ook klinkt. Een koning in de kribbe. Menselijke wijze onmogelijk. Maar als de Heere het zegt, dan gaan ze. En ze zeggen er heel nadrukkelijk bij. Moet je maar op letten in dat 15e vers. Wij gaan zien het woord dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. De Heere zelf. Dus die engel, ze vereenzelvigen de engel met de boodschap van de Heere. Wat die engel gezegd heeft, heeft de Heere ons zelf bekendgemaakt. En daarom gaan ze op weg. Overtuigd door het woord van de Heere zelf. Nou, en ik denk dat we vanmiddag tegen elkaar mogen zeggen, gemeente, dat daar nou een voorbeeld in ligt, ook voor ons. Die kerstboodschap, die vraagt om geloof. En dat houdt natuurlijk niet in dat we nou naar Bethlehem moeten in de letterlijke zin. Daar zul je ook geen kind meer vinden. In Bethlehem vind je alleen maar een hoop drukte. En in Bethlehem vind je een hele grote kerk. En in die kerk hebben ze een soort van een nis gemaakt. En daar op de grond een ster, een zilveren ster. En daar zou dan de kribbe hebben gestaan. Ach, ik weet het allemaal niet hoor. Je hoeft niet naar Bethlehem om het kerstkind te zien. Maar in geestelijke zin moeten wij wel naar Bethlehem. En misschien dat we er vorig jaar geweest zijn, in geestelijke zin. Maar wij moeten vandaag er maar weer naartoe. Want anders zal het evangelie van kerst ons niet echt verrijken en verblijden. We moeten weer op weg naar Bethlehem. En kijk, samen met de herders meegaan. Vol verwachting, vol geloof. Om te zien het woord dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. Zien, niet ongelovig zien, maar gelovig zien wat de Heere ons heeft bekendgemaakt. Kijk, is dat nou ook niet de reden waarom er zoveel, zeg maar, kerstvreugde en kerstlicht aan mensen ontgaat? Dat heel wat mensen, ik wil niets afdoen van gezelligheid en zo, want dat mag ook allemaal zijn plaats hebben, natuurlijk. Wat is het fijn om zo aan het einde van het jaar met je familieleden, met je dierbaren, bij elkaar te zijn. En dat je dan wat mag genieten van wat extra is helemaal niet om op af te geven, van je zegt, nou, dat mag helemaal niet. We doen daar allemaal aan mee en dat is op zich niet verkeerd. Maar als het dat nou alleen maar is. Als je thuis blijft en niet naar Bethlehem gaat, ja, dan wordt het niet kerstfeest. Dan wordt het geen kerstfeest voor je hart. Dan zal de vreugde je niet meer bereiken. Dan zal de vrede van kerst je niet vervullen. He, en dan zeg je morgen, dan overmorgen, zeg je, nou, de kerstdagen hebben we ook weer gehad. Hoe was het? Ja. Je moet op weg. Gelovig op weg. Naar Bethlehem, om te zien het woord dat de Heere ons vandaag en hopelijk ook morgen bekendgemaakt heeft. Die ongelooflijke en ongehoorde boodschap dat God zijn zaligmaker heeft geschonken. En dat we in hem alles kunnen zoeken, alles kunnen vinden wat we nodig hebben. De Heere Jezus, zijn naam. Die moet weer gaan glanzen voor ons hart. En je ziet het hier in deze geschiedenis. Die herders die gaan op weg. En hoe gaan ze op weg? Heb je het al gelezen in vers 16? Ze gaan met haast op weg. Ze zeggen niet tegen elkaar, nou ja, laten we eerst nog maar eventjes hier een beetje gaan bewaken en kijken hoe het morgen allemaal is. En dan gaan we morgen wel eens een keer op weg. Nee, ze gaan met haast. Ze laten de kudde achter. Op dat moment is die kudde minder belangrijk dan het gelovig op weg gaan naar Bethlehem. Ze gaan met haast. Daar proef je iets van. Hun hart is vervuld. Er is verlangen. Ze willen het zien wat ze gehoord hebben, omdat ze het mogen zien. Ze gaan met haast op weg. En als ze daar komen, en ik weet echt niet hoe of ze bij die stal of bij die grot aangekomen zijn, want dat staat er niet, hè. Maar daar zal de Heere zelf ook wel weer voor gezorgd hebben. Dat blijkt ook wel uit het evangelie dat de Heere altijd weer mensen heeft geleid naar de plek waar het kind is. Nou, dat zal hier ook weer gebeurd zijn. Nou, als ze daar komen, en wat staat er dan? Dan verwonderen ze zich. Hè? En dan vinden ze dat kind en dan verwonderen ze zich over dat wat dat kind inhoud. En dan denk ik bij mezelf, hoe is het mogelijk? Want wat hebben ze nou gezien? Ze hebben niets bijzonders gezien. Een schamel onderkomen. Een kindje in doeken gewikkeld in een voerbak. Meer niet. En helemaal niet dat daar het hemelse licht in die grot of in die stal geschenen heeft. Helemaal niet dat er een stralenkrans om het hoofdje van dat kind scheen. He, zoals er op schilderijen vaak te zien is. Dat is allemaal onzin. Er was niets te zien. Een schamel onderkomen en een kindje in doeken. En toch, ze hebben de zaligmaker ontmoet. En ze hebben in die zaligmaker alles, maar werkelijk alles ontdekt wat ze nodig hadden voor tijd en voor eeuwigheid. Er is, om zo te zeggen, in hun hart een omslag gekomen. Ze zijn van ongelovig, wat ze van zichzelf misschien waren, zijn ze gelovige mensen geworden die alles in de Heer Jezus leerden zien en buiten hem niets meer hebben willen geloven, hopen en hem alleen wilde liefhebben. Zo is het. Zou dat ook niet het ware kerstfeest zijn? Zou dat ook niet het ware kerstfeest zijn, dat wij alles in de Heere Jezus zien? Zou dat het ook niet echt zijn, hè? Dat we al die andere dingen maar even laten voor wat ze zijn, natuurlijk waardevol, maar dat we toch de kern niet mis. Kerstfeest. Hem te zien. Zalig maken. Wie al ons leven ligt. Wie God zich naar ons overbuigt. O wonder van genade. O troost. Tijding van troost. Zingt een kerstlied. Wat is dat toch een heerlijk gebeuren. God die zijn zoon zendt om ons werkelijk te verlossen. En toen die herders dat allemaal mochten ervaren, toen zijn ze daarna op weg gegaan en toen hebben ze het overal bekendgemaakt, staat in het 17e vers, hè, wat ze over het kind gehoord hadden. Toen werden ze getuigen van het kerstkind. Voor de rechtbank mochten ze niet getuigen. Maar de hemelse overheid maakt de herders tot de allereerste betrouwbare getuigen van het kerstevangelie. Getuigen die eerst gezien hebben. Zou daarin ook voor ons weer niet een boodschap liggen? Zou het eigenlijk ook voor ons niet mogen gelden of moeten gelden misschien? Eerst door het geloof de zaligmaker zien. En dan ook van hem getuigen. En van hem spreken. En dat mag je allereerst natuurlijk thuis doen. Als je wat kleinere kinderen hebt, wat zou het fijn zijn als je die kinderen ook voorleest en voorhoudt wat het kerstevangelie inhoudt. Maar getuigen zijn van deze koning. Wat is dat nodig in deze donkere tijd? En ik denk dat hoe meer we het evangelie van kerst ook werkelijk mogen beleven en het kerstfeest echt kerstfeest laten zijn voor ons hart, hoe eenvoudiger dat getuigen ook gaat. Dan is het geen opdracht meer, maar dan wordt ons dat van binnenuit gegeven. Zoals het bij de herders ook van binnenuit kwam. Ze hoefden niet te horen, nou moeten jullie daarover spreken, maar ze deden het, ze waren er vol van. Ze konden het niet meer laten. En weet je, gemeente, en dat is het laatste wat je in deze geschiedenis leest. En waar ik dan vanmiddag de nadruk bij wil leggen. Dat is, als die herders na verloop van tijd weer terugkomen bij hun kuddes, dan nog verheerlijken en loven ze God. Dan nog kunnen ze het niet laten om de Heere groot te maken. Dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. Dan moeten ze weer de dingen doen die door hen gedaan moeten worden. Maar dan nog is dat kerstfeest bepalend voor hun hart en voor hun leven? En zou daarin ook niet voor ons weer een boodschap liggen? Als wij vandaag echt kerstfeest mogen vieren, zou dat dan ook niet heel ons leven gaan overstralen, het licht van kerst? Ik wil vanmiddag niets afdoen van de moeite en de zorg, het verdriet en de donkerte die er in ons leven kunnen zijn. Ik weet hoe of dat onder ons leeft. En dat is inderdaad de werkelijkheid van ons bestaan. Maar als dat licht van kerst werkelijk over ons hart is gegaan en over al die zorgen en moeite en verdriet van ons leven mag gaan, kijk, dan komt alles in een ander licht te staan. Dan is er kerstlicht over de duisternis en over de zorg en over de moeite. Dan is er uitzicht en glans van die zon van de gerechtigheid die werkelijk ons hart verlicht, troost en bemoedigt. Kerstfeest voor de herders. Kerstfeest ook voor ons. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Die herders kregen heel wat te horen. En ze kregen ook heel wat te zien. Toen ze gelovig op weg gingen. Aan de ene kant, ze mochten de zaligmaker zien. Maar met natuurlijke ogen was er heel weinig aan te ontdekken. Een kind in de kribbe, in een voerbak. Een kind in een onderkomen voor dieren. Een stal of een grot. Er was met een natuurlijke oog niets aan te ontdekken. Het tegendeel leek van wat de engel had gezegd. Maar ze mochten gelovig hun hart hechten aan de boodschap die u hen bekend gemaakt heeft. En zo hebben ze toen het echte kerstfeest mogen vieren. En zo kwam dat licht in hun hart. Zo zijn ze getuigen geworden van dat licht. En zo heeft dat licht hen ook overstraald toen ze even later weer in de gewone werkelijkheid van hun leven terug waren. Heren, dat het ook voor ons zo mag zijn, dat dat licht van kerst ons hart verlicht. Dat het ook voor ons mag gelden, heren, dat we gelovig op weg mogen gaan naar Bethlehem om te zien wat u ons bekendgemaakt heeft, ook vandaag weer. Heren, geef wat we nodig hebben. U kent onze omstandigheden, u kent ons hart. We danken u dat we zo vanmiddag ook weer met elkaar dat evangelie mochten overdenken. En we zien er naar uit om dat morgen ook weer opnieuw te mogen doen. En dan samen ook met onze kinderen en onze kleintjes. Dat we dan ook weer ons mogen verheugen, Heren. En laat het dan ook weer echt kerstfeest voor ons zijn, voor jong en oud. Dank voor de gelegenheid die ons vanmiddag bood om weer bij elkaar te zijn. In alle rust. En blijf ons omringen met uw trouwe zorg en zegen. Alleen uit genade, Heren. Om Jezus wil. Amen. Psalm 98, het eerste vers. Ik dacht een hele mooie afsluiting van deze dienst. Waarom? Het gaat in Psalm 98 vers 1 over het heil dat God nu heeft doen verkondigen. En dat we daarom ook hem een nieuw gezang mogen toezingen. Dat we hem mogen loven en danken voor dat heil dat hij heeft gedaan, gegeven in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.